onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 44 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 44, de eerste drie versen. De schriftlezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en onfeilbaar woord en wel in het boek der psalmen en daarvan het 44ste hoofdstuk. Doch vooraf de heilige wet des Heren. Toen sprak God al deze woorden zeggende, ik ben de Heer uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben, gij zult u geen gesneden beeld nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hem dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is, want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen, daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. En gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. We noemden nu de schriftlezing uit Psalm 44. Een onderwijzing voor een opperzangmeester onder de kinderen van Korach. O God, wij hebben het met onze oren gehoord, onze vaders hebben het ons verteld. Gij hebt een werk gewrocht in hun dagen, in de dagen vanouds. En gij hebt de heidenen met uw hand uit de bezitting verdreven, maar hen lieden geplant. En gij hebt de volken geplaagd, hen en lieden daarentegen doen voortschieten. Want zij hebben het land niet geërfd door hun zwaard, en hun arm heeft hun geen heil gegeven, maar uw rechterhand en uw arm en het licht uws aangezichts, omdat gij een welbehagen in hen had. Gij zelf zijt mijn koning, o God, gebiedt de verlossing in Jacobs. Door u zullen wij onze wederpartijders met hoornen stoten, in uw naam zullen wij vertreden die tegen ons opstaan. Want ik vertrouw niet op mijn boog en mijn zwaard zal mij niet verlossen, maar gij verlost ons van onze wederpartijders en gij maakt onze haters beschaamd. In God roemen wij de ganse dag en uw naam zullen wij loven in eeuwigheid, Sela. Maar nu hebt gij ons verstoten en te schande gemaakt, terwijl gij met onze krijgsheren niet uittrekt. Gij doet ons achterwaarts keren en van de wederpartijder en onze haters beroven ons voor zich. Gij geeft ons overal schapen ter spijze en gij verstrooit ons onder de heidenen. Gij verkoopt uw volk om geen waardij en gij verhoogt hun prijs niet. Gij stelt ons onze naburen tot smaad, tot spot en schim, degene die rondom ons zijn. Gij stelt ons tot een spreekwoord onder de heidenen, tot een hoofdschudding onder de volken. Mijn schande is de ganse dag voor mij en de schaamte mijns aangezichts bedekt mij. Om de stem des honers en des lasteraars vanwege de vijand en de wraakgierige. Dit alles is ons overkomen, nochtans hebben wij u niet vergeten, nog valselijk gehandeld tegen uw verbonds. Ons hart is niet achterwaarts gekeerd, noch onze gang geweken van uw pad. Hoewel gij ons verpletterd hebt in een plaats der draken en ons met een doodschaduw bedekt. Zo wij de naam onze Gods hadden vergeten en onze handen tot een vreemde God uitgebreid. Zou God zulks niet onderzoeken, want hij weet de verborgenheden des harten. Maar om uwentwil worden wij de ganse dag gedood, wij worden geacht als slagschapen. Waak op, waarom zoudt gij slapen, Heere? Ontwaak, verstoot niet in eeuwigheid. Waarom zoudt gij uw aangezicht verbergen, onze ellende en onze onderdrukking vergeten? Want onze ziel is in het stof nedergebogen, onze buik kleeft aan de aarde. Sta op ons ter hulpe en verlos ons om uw goede tierenheid wil. Tot zover de schriftlezing. En zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij zijt een God boven alle goden. En wie u tegenspreekt, diens mond zal gestopt worden. In der eeuwigheid. Want als wij ons niet tot u bekeren, dat is een onmogelijk werk. Maar toch blijft de eis der bekering staan. En als wij dat verachten, o Heere, dan zult gij ons in der eeuwigheid verachten. En mochten we er acht op slaan, op die grote zaligheid, uw woord wordt verkracht wereldwijd. O Heere, daar is niks nieuws onder de zon, want gij hebt het in uw woord geopenbaard. Maar gij zult lachen in hun verderf als hun vrezen komt. Degene die uw woord gerelativeerd hebben, wat ook binnen de refo-kringen zo veelvuldig gebeurt in onze dagen. O Heere, sta nog op tot de strijd. En wil gij uw haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Of ze de naam reformatorisch dragen of niet. O Heere, mocht gij ze de mond stoppen die zich tegen u verheffen. Met allerlei menselijke meningen, opinies en denktanken. Heere, mocht gij het vernietigen, omdat het in der eeuwigheid al bij u besloten is dat gij het zult vernietigen. En omdat Christus met zijn offerande al deze bewegingen reeds in de dood gelegd hebt. O Heere, sta nog op en zijt gij onze hulp in benauwdheid, zijt gij onze God en wij de schapen uwer weide. Uw woord moet stand houden in eeuwigheid. En het zal geen duimbreed wijken, ook niet tegen al die machten en krachten die uw woord verkrachten en het aanpassen naar de omstandigheid, waarin ook de hele domineeschaar mee wandelt en mee veinst. Heren, mocht gij al die monden stoppen die meeveinzen om de leer van Christus te verachten en te negeren en aan te passen aan omstandigheden. Sta op, Heren, sta op. Het is de hoogste tijd dat u werken en dat gij uw volk kwam te verlossen die daar ondergebukt gaat. Onder de stoken branden van al die lastertongen die rondgaan in onze dagen en zich tegen de God Israëls verheffen. O Heer, in de tijd van Saul was er één Goliath, maar nu lijken er meerdere op te staan. Met een vrome mond om uw naam te niet te doen. Om uw naam en zaak te lasteren. Heere, sta er toch eens over op. En mocht gij uw koninkrijk doen komen. Gij zegt het niet door kracht, nog door geweld, maar door mijn geest zal het geschieden. O, mocht gij dan uw eigen woord vervullen. En mocht gij gaan door de vlakke velden. Uw naam is toch Heere der Heren. Heere, mocht gij onze mond openen als wij uw woord hopen te bedienen, mocht het zijn, hoewel in zwakheid, toch in kracht, in de Heilige Geest en in veel verzekerdheden. Want uw woord is geen misschientje, en als wij tornen aan dat woord, dan zult gij in ons tornen. Heren, mochten wij uw woord onvervalst en onversneden prediken, al staat de hele mensheid er tegenop, al barst de reformatorische beweging uit in vijandschap. O, mocht gij ons kracht geven en met kracht uit een hoge bekleden met uw dierbare geest, opdat dat woord voortgang hebben. Gij zegt het toch in uw woord, lieve Heren, dat gij nog grote dingen zult doen en dat gij uw wederpartij de Saul zult vertreden. En dat niemand u de voortgang van uw woord kan stoppen en dat alle monden gestopt zullen worden die daartoe pogingen ondernemen. O Heere, dat uw koninkrijk schijnt in zwakheid voort te gaan. Maar gij zijt die God die het in alle kracht en macht in stand houdt, ja tot in der eeuwigheid. O Heere, kom gij uw volk nog te hulp, want ze zitten daar neder met een gesloten mond. Mocht gij die monden toch eens aanroeren met die kool uit het altaar. Heer, het is toch de hoogste tijd. Mocht gij ook uw volk, uw oude verbondsvolk gedenken. Die daar in hun vijandschap te voortgaan. Gelijk ook de Refo-beweging in vijandschap voortgaat. Omdat de Refo-godsdienst dezelfde vijandschap voortbrengt als het judaïsme. Het is totaal gelijk geworden, o Heere. Mocht gij dan de heidenen nog bekeren. Maar gij zult ook uw volk bekeren. Gij zult ook uw verbondsvolk bekeren. Anders zou uw woord niet waar zijn. Sta nog op, Heere, en toon uw gezag. Om Jezus wil in uw naam, in Jezus' naam. Amen. Geliefde, in afhankelijkheid des Heeren wensen wij u het woord Gods te prediken uit Deuteronomium 3 en daarvan de verzen 25 tot 27. Deuteronomium 3, de verzen 25 tot en met 27, waar wij nogmaals het woord, eigenlijk het gebed, zoals we u hebben opgelezen, ook uit die Psalm 44, was één gebed van een kind Gods, van een knecht Gods. En daar willen wij u uit prediken, uit het gebed van Mozes. Laat mij toch overtrekken en dat land bezien. Dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte, den Libanon. Doch den Heere verstoorde zich zeer om uwentwil over mij en hoorde niet naar mij. Maar den Heere zeide tot mij, het zij u genoeg. Spreek niet meer tot mij van deze zaak. Klim op de hoogte van Pisga en hef uw ogen op naar het westen en naar het noorden en naar het zuiden en naar het oosten en zie. Toe met uw ogen, want gij zult over deze Jordaan niet gaan. Gemeente, we hebben de afgelopen tijd verschillende wijzen van bidden, van gebed overdacht. En tenslotte wensen we nog te stil te staan bij het onverhoorde gebed. Het onverhoorde gebed. En zoals we dat kunnen vinden omtrent het gebed van Mozes. Mozes bad een gebed. En Mozes was een knecht Gods. Mozes was een kind Gods. Paulus was een knecht Gods en Paulus was een kind Gods. Maar beide hebben gebeden die nooit verhoord zijn geworden. Mozes bad aan de Heere of hij dat land mocht intrekken, dat hij dat volk had beloofd. Maar Mozes, geliefde, was geroepen om het volk uit te leiden, maar niet om het in te leiden. Daartoe had Mozes Jozua van eeuwigheid voor bestemd. De wet leidt u wel uit, maar niet in. Kun je dat verstaan, geliefde? Gods volk kent niet alleen verhoorde gebeden, maar ook onverhoorde gebeden. En onverhoorde gebeden zijn wel door God gehoorde gebeden. Maar zij worden niet verhoord en soms zwijgt de Heere en krijgt de bidder in het geheel geen antwoord op zijn gebed. Maar soms wordt ook het gebed afgewezen door woord en geest, zoals bij Mozes het geval was en zoals Paulus dat ook kende toen hij de Heere driemaal gebeden had om van die scherpe doorn in zijn vlees, dat was een slaande engel des duivels, verlost te worden. En zowel Mozes als Paulus kregen wel een antwoord op hun gebed, maar hun gebed werd door de Heere afgewezen. Paulus werd niet verhoord opdat hij zich niet zou verheffen vanwege de uitnemendheid der openbaring. En de Heere antwoordde Paulus wel, namelijk in zijn genade. Mijn genade is u genoeg, want mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. En daar moest Paulus het mee doen en daar kon hij het mee doen, daar kan al Gods volk het mee doen, want de zere genade is werkelijk genoeg. Maar Paulus kreeg het kruis opgelegd, geliefde, om in de vernedering te blijven. En dat is kenmerkend voor het genadeleven. Gods volk wordt in het stof gelegd. Slachtschapen, Christi, we hebben het opgelezen. Ze worden elke dag in de dood overgegeven om Christus wil. Maar er groeit een goed gelovig geslacht op in onze dagen dat vreemd is aan de vernedering, vreemd is aan het kruis, vreemd is aan het kruis van Christus, overal vreemd aan is wat geestelijk is en tot het leven der godzaligheid behoort. Maar als u vreemd bent aan hetgeen Gods volk kennis heeft, dan bevindt u zich op de brede weg des verderfs. Al noemt u zich ook 10 keer gereformeerd of 10 keer reformatorisch, daar kijkt de Heer niet naar. Nee. Dus Gods volk heeft ook kennis aan verhoorde gebeden. Niet alleen ten aanzien van de wonderen der voorzienigheid, maar ook wat hun zaligheid betreft. De Heere, dat ze de Heere aangeroepen of aanroepen in de benauwdheid en dat de Heere ze gehoord heeft. Maar Gods kinderen hebben ook kennis aan onverhoorde gebeden en dat snijdt soms diep in het vlees. Op het gebed doet de Heere soms grote wonderen, maar nooit op commando. Niet krachtens de wil des mans. Maar de Heere antwoordt zonder aanziens des persoons krachtens zijn soeverein welbehagen. En omdat God soeverein is, geliefde, bepaalt hij welke gebeden hij hoort en verhoort en welke niet. De Heere handelt niet naar een willekeur van een dictator. Nee. Hebt ge geloof, alle dingen zijn mogelijk. Degene die gelooft. En de Heere, die zal de begeerte des rechtvaardigen vervullen. Een krachtig gebed des rechtvaardigen vermag veel. Elia was een man van gelijke beweging als wij. En hij bad de Heere om droogte en het regende 3 jaren niet. En hij bad de Heere om regen. En er kwam een overvloedige regen. Eerst een wolkje als eens mans hand. Het wordt beproefd, hè? Het wordt beproefd. Maar er kwam een wolkje als eens mans hand. En Elia, die zat er op het gebergte. Met zijn hoofd tussen zijn knieën zat hij de Heere aan te roepen. Of hij dat gebed wilde verhoren. Anders zou zijn grote naam ermee gemoeid zijn. Ja. Dus Mozes kreeg wel antwoord op zijn gebed, maar in afwijzende zin. En die afwijzing was niet willekeurig, dat had een reden. De Heere verhoorde Mozes' gebed niet omdat Mozes in Meriba ongehoorzaam geweest was, door in ongeloof op de rots te slaan. U kent toch de geschiedenis, terwijl de Heere bevolen had dat hij tegen de rots had moeten spreken om water voor het volk te scheppen, dat de rotsen zich zouden openen om een bron wel water voor het volk, dat het volk hun dorst zou kunnen lessen in de woestijn. En dat slaan op de rots was een publieke zonde en om die reden mocht Mozes het beloofde land niet in, maar dat was niet de enige reden. Dat was niet de enige reden. Ik heb u gezegd, geliefde, de wet leidt wel uit, maar niet in. Dat is van eeuwigheid bepaald. De wet kunt u, die kan u wel uitdrijven uit stad verderf, uit het diensthuis der zonde. Maar hij kan u niet in Kanaan leiden. Nou geschiet die uitleiding niet geheel en al door de wet, maar ook door de trekking des vaders. Want de Heere ging het volk voor met zijn vuurkolom en met zijn wolkkolom. Hij moet goed verstaan, goed verstaan. Maar de wet, dat is absoluut, leidt nooit in. Leidt nooit in de genade. Dat kan de wet niet. Dat kan Mozes niet. Daar was Mozes ook niet voor bestemd. Nee. En wat bad Mozes nou eigenlijk? Laat mij toch overtrekken en dat goede land bezien, dat aan gene zijde van de Jordaan is, dat goede gebergte en de Libanon. Doch de Heere antwoordde, spreek niet meer tot mij van deze zaak, want gij zult over deze Jordaan niet gaan. Mozes mocht het beloofde land niet in, maar hij mocht het wel vanaf de hoogte van Pisga, het land, hij mocht er wel inzien en overzien. Hij mocht het wel inzien en overzien. En dat moet voor Mozes wat geweest zijn, geliefde. Maar Mozes spreekt de Heere niet tegen. En dat is een dubbele genade, dat is een dubbele genade. Want het vlees is zo gewillig niet. Het vlees is zwak en opstandig. Hè? De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak, zegt de Heere. Maar Mozes zwijgt stil en keurt goed wat God doet. Dat is een dubbele genade, dat is een dubbele genade. De Heer had Mozes een beter lot bereid. Hè? Want toen Mozes stierf, mocht hij het hemelse Kanaan binnentreden. En in dat verband is zijn gebed wel verhoord. Maar op een totaal andere wijze. Zoals Mozes het gebeden had. Hè? Hij mocht eeuwig drinken uit die fontein des heils. En zo verhoort de Heere altijd de gebeden op zijn goddelijke manier. Op zijn goddelijke tijd en wijze. En we zien het ook in Abraham als hij bidt voor het behoud van Sodom. Dan wordt zijn gebed niet verhoord. Nee, want de Heer heeft Sodom niet gespaard. En u weet maar, Abraham bad den Heere eerst. Of er 50 rechtvaardigen waren tot 10 toe. Maar er waren er geen 10. En wat was nou de reden dat Abraham de Heere bad om het behoud van Sodom? Vanwege Lot. Vanwege Lot. Maar God kon Lot ook wel redden buiten Sodom om. En dat heeft de Heere gedaan. Hij heeft Sodom en Gomorra verwoest. Zoals die ook de hedendaagse sodomie zal verwoesten. Het wordt in onze dagen allemaal gereformatoriseerd. Domer, ik noem maar, mannenpaard, daar ben ik toe geroepen. Dominee Terlouw van de gereformeerde gemeente gaat voor in een reformatorische homobeweging. God zal ze vervloeken en verdoemen als ze zich niet bekeren. Maar God is nog dezelfde die Sodom en Gomorra verwoest. En dat zal hij blijven doen. Tot met een eeuwige verwoesting. Maar die roept, Abraham was geroepen uit het Urdal Galdeeën. Abraham is door God gezegend geworden. Lot is ermee meegegaan, maar we lezen nergens dat Lot diezelfde roeping ontvangen had. Dat loopt niet goed, hè? Het loopt niet goed met Lot. Lot verkiest de vlak, kijk, daar heb je, dat komt er allemaal uit voort. Hè? Als je nou zelf gaat lopen, dan verkies je jezelf, dan verkies je je eigen, naar je eigen idee, naar je eigen mening, naar je eigen gedachten, naar je eigen begeerte. En dan krijg je soms ook verhoring op zulke soort gebeden, hè, van eigen begeerte. Maar Lot is er wel achter gekomen dat zijn begeerte niet de begeerte was, zoals in Gods woord staat, de begeerte van de rechtvaardige. Hoewel Lot een rechtvaardige was, maar het was de begeerte van zijn vlees. En dan krijgt hij, dan wordt hij, de Heer lijkt erin mee te gaan. Lot komt zelfs in Sodom te wonen. Maar het is hem zuur bekomen. Het is hem zuur bekomen. Als we onze eigen wegen gaan, dan krijg je nooit geen vrede en geen zegen. Hoewel Lot, dan mag eens in onze dagen wel een voorbeeld te nemen. Want als er naar Lot gewezen wordt met de vuile vinger, dan kan ik niet verdragen. Dat kan ik niet verdragen, want er staat van Lot geschreven dat hij zijn rechtvaardige ziel dag bij dag kwelde vanwege de ongerechtigheid van Sodom. En leg daar nou het refodom eens na. Leg daar Van der Staaij eens na, die in een interview voor de EO de refo-homofielen heeft verdedigd. Leg daar nou eens de homo-huiskamer open van die Van der Vlies. Leg het hele refodom daar nou eens na. Naast dat hart van Lot. Er is geen dominee die zijn rechtvaardige ziel dag bij dag kwelt vanwege de gruwelijke homofilie binnen het refodom. De herstelde homokerk, want zo is die naam hoor. Dat is geen herstelde vormde kerk, dat is een herstelde homokerk. Die laat homofielen, geven ze preconsent, maar God zal die synode verdoemen als ze zich niet bekeren van deze gruwelijke zonde. Zal je nog eens wat vertellen? God zal de mond stoppen van die aardsleugenaar Kranendonk van het RD. Want van zulke leugenaars, dat zegt God, anders zou Gods woord niet waar zijn. Hij zal de mond de leugenspreker stoppen. En dat zal bij die Kranendonk gebeuren. Weet je wat er gebeurd is, gemeente? Ja, ik moet praktisch spreken. Er zijn 5 dominees geweest die hebben geprotesteerd tegen de afgoderij in het RD, met name van de hoofdredacteur Kranendonk. Die had een liveblog, een hele uitgebreide reportage ten gunste en ter ere van de paus, van de antichrist, van Rome, had hij in het RD gepubliceerd. Het waren 5 dominees, slechts 5, die een protest lieten horen dat dit niet kon. En wat gebeurt er? Die 5 dominees zijn voor een gesprek uitgenodigd door de heer Kranendonk. En Kranendonk heeft ze ingepakt en ze zijn handenschuddend uit elkaar gegaan. Dat is nou de kracht, het geloof van die 5 protesters die 5 antipapisten die tegen die paus verheerlijkende publicaties geprotesteerd hebben. En ze zijn het weer met elkaar eens geworden. Net die houding van Kort, die Antiochense feinzing tegenover zijn dwalende collega's. Hij wilde zijn collega's niet voor het hoofd stoten. En uit al die jaren heb hij geveinsd. Hij heeft dat boek geschreven. Het is geen cent waard. Omdat ze feinzen. Omdat ze eigenlijk logenen hetgeen ze zeggen en schrijven. Nou, die godsdienst is bij God vervloekt. Daar neemt God niks van aan. En zo geldt het ook voor die 5 predikanten die geprotesteerd hebben tegen die gruwelijke afgoderij in het RD. Ze laten zich inpakken. Er was nog een dominee die een gebed deed voor het RD. En God zal heel dat RD, dat bolwerk, zal die verwoesten. Dat is al aan de verwoesting overgegeven. Dat is een antichristelijke beweging, net als de SGP. U kunt het lezen. Er is een nieuwe abortusbeweging opgericht. En ze stemmen samen met de SGP, die het durft te besteken om te stemmen op een abortuslimiet. En een abortuslimiet is moord. God laat zijn gebod niet verkrachten door dit soort refo-bewegingen. Moet je nooit denken. Dan heb je een afgodsbeeld van God. Dat is niet de God van de Bijbel. En als we dat woord van God laten gelden, dan ben je ineens een fariseer. Dan verhef je eigen boven iedereen. Maar dat is een hele oude langspeelplaat van de duivel. Daar val ik niet voor. Daar val ik absoluut niet voor. Nee. Gods woord moet onversneden gepreekt worden. Wet en evangelie in hun absoluutheid. Als de wet niet aan zijn eer komt, dan heeft het evangelie geen kracht. Want het evangelie gaat niet ten koste van de wet. Echt niet, echt niet. Waarvoor is Christus gekomen? Waarvoor heeft de Vader zijn Zoon gezonden naar deze wereld? Omdat er geen titel nog jota van de wet ter aarde mocht vallen. Nee, want anders zou Gods eer te grabbel gegooid zijn. Dat duldt toch Gods glorie niet. Daartoe is Christus gekomen in de eerste plaats. Om die wet te vervullen. Om de deugden en de rechten van zijn Vader op te luisteren. En die heeft hij ook verdedigd. In de eerste plaats, Christus is niet in de eerste plaats gekomen om zondaren zalig te maken. Nee, om de eer zijns vaders te verhogen, om de werken van zijn vader te doen. Daartoe is hij gekomen. En dat sluit de zaligheid van Sion in. Want hij heeft zijn bloed gestort tot een rantsoen voor velen. Maar geliefde, al die machten en krachten die zich in het kwadraat verheffen in onze dagen, die zal God er niet doen. Anders is God geen God meer. Maar hij zal zijn woord vervullen. En hij zal de mond der leugensprekers stoppen. Mozes kon niet sjoemelen met het woord. Hij kon het woord niet aanpassen naar de eisen van het volk. Hebt hij dat ooit gedaan? Hebt hij tegen Korach, Datan en Abiram gezegd? Nou ja, omdat jullie dat nou zo stellen, dan zal ik maar enigszins toegeven. Heb Mozes dat ooit gedaan, geliefde? Nooit en ten minste. Hij is 1 keer de Heere ongehoorzaam geweest door op die rots te slaan. Terwijl hij er tegen had moeten spreken, want het geschiet niet door kracht, geliefde, niet door geweld. Maar door de geest des Heren zal dit alles geschieden. Je hoeft er geen zwaard voor te trekken. Dat zwaard van Petrus mag gerust in de schede blijven. Hoewel Gods kinderen geen pacifisten zijn. Nee hoor, Gods ware kinderen zijn geen pacifisten. Dat is het idee van Opperthof. Opperthof heb ook weer in het terdege gestaan. Nou, ik zou je toch vertellen mensen, daarin kun je toch zien dat God de wijsheid der wijze doet vergaan in onze dagen, want het is gewoon een aanbidding van de heiligen die al lang gestorven zijn. Die Opperthof moet in de bressen staan. Hij doet het niet. Hij doet het niet. Dan zit hij daar met Theodorus aan Brakel een beetje te pronken. Wat heb je daar nou aan mensen? Wat heb je daar nou in vredesnaam aan? Theodorus Abrakel is dood. Die man die juicht voor de troon. Gij zijt het zout der aarde, Opperthof. En als je dat niet bent, als dat zout dan smakeloos is geworden, dan moet je pronken met al die veren, hè, die al eeuwen, die de Heer al eeuwen hebt weggenomen. Spreken ze nog niet nadat ze gestorven zijn, jawel. Maar dat is niet de roeping van een predikant, hè, om daarmee te gaan pronken. Nee. Wat heb je nou, welke boodschap heb je nou zelf van God gekregen? Welke last heb je nou zelf van God ontvangen, predikanten in onze dagen? He, moet je nou altijd pronken. Weet je wat Gods woord leert? Iemand die zijn hand aan de ploeg slaat en achterom ziet, is niet geschikt voor het koninkrijk der hemelen. Dat is het. Als je nou altijd met die oudvaders loopt te pronken, dan kijk je achterom. Nee, de Heere zegt. Ja, de Heere zegt niet voorwaarts, maar volg mij. De Heere gaat voorop. Daar moet je naar kijken. Naar die grote held die voorop gaat. He, dat is ons geloofsvoorwerp. En niks anders. Maar nou was Mozes een knecht van God geliefde. Hij was geroepen om het volk uit te leiden uit dat diensthuis der zonde. He. Ja, Mozes had 40 jaar in de woestijn verkeerd. Hij zegt, Heer, ik kan helemaal niet meer praten. Nou, ik denk wel eens, hier zit er nog een. Ik kan helemaal niet meer praten. Jesaja ook, was stom. Hè? Jesaja 6, hè, was stom geslagen toen hij de heiligheid des Heeren en die heilige serafims geopenbaard kreeg. Heilig, heilig, die uitriepen, heilig, heilig is de Heere der scharen. Daar stond Jesaja, stom geslagen. Wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en te midden van een volk woont dat onrein van lippen is. Want mijn ogen hebben de Heere der Israël gezien. Ik vrees dat de predikanten in onze dagen daar totaal vreemd in zijn. Want anders zou je waarachtig een ander geluid horen. Anders zou de hel in elkaar storten. Als ze werden aangegord met kracht uit de hoge, gelijk een Jesaja. Toen die kool, toen zijn mond verzoend werd, toen zijn leven verzoend werd. Doordat die kool, die vurige kool, zijn mond had aangeroerd. Wie zal ik zenden? Zend mij heen, heren. Dat was de roeping van Jesaja. Maar er ging verzoening aan vooraf. Er ging een roeping aan vooraf. Net als Mozes. Maar er zijn er velen. Ik vrees van allen. Die gezalfd zijn met een kruik. Maar David en al die godsmannen waren gezalfd uit een hoorn. En al die de Sauls. Ja, die kunnen, want Saul profeteerde ook. Saul ook onder de profeten. Maar hij was gezalfd met een kruik. En hij is vroegtijdig aan zijn eind gekomen, want hij kon niet wachten op Samuel. Saul begon zelf te offeren. Dus geroepen met een kruik en geroepen en gezalfd met een hoorn is duidelijk onderscheiden in de Bijbel. Saul werd gezalfd met een kruik, met een breekbare kruik, en David met een onbreekbare hoorn. En we zien dat ook in onze dagen, een Saulsroeping, dat stopt een keer. Hè. Dat wordt vroegtijdig afgebroken. We zien het bij die tollenaar uit Zeeland, er was een thuislezer en die is gaan preken. En op een gegeven moment ging die ook de sacramenten bedienen. Ja, Saul kon niet wachten op Samuel met offeren. En zo zien we dat ook in dat verhaal van die tollenaar. Deed die man zijn naam maar eer aan, maar die man is zelf aan de slag gegaan, zelf gaan lopen en dat wordt alles afgebroken. En die man die is er wel mee in de schuld gekomen, maar Ja, nou is hij teruggegaan naar de gereformeerde gemeente. Als een kooi in een, als een vogel in een kooi, zegt hij. Maar ik zie in dat verhaal de roeping van Saul terug. En dat kun je terugvinden in dat verhaal van dominee, van ex-dominee Treur. En van die cowboy uit Quebec, die Quint, die is al lang geen dominee meer. Dat houdt geen stand. Daar zit geen volharding der heiligen in. En ik zal u vertellen dat David, die heeft die zonde van Saul nooit bedreven om niet te wachten op Samuel om zelf te gaan offeren. Omdat hij door God uitverkoren was, de man naar Gods hart. En daar gaat de Heer een gans andere weg mee als met degene die zelf gaan lopen. Dat zien we vooral in onze dagen. Er zijn talloze mensen die zelf gaan lopen. En bij sommigen, bij de meesten moet ik zeggen, komt het nooit openbaar, tenminste naar het aanzien. Dat dat een roeping van Saul is, dat het dezelfde roeping van Saul is. Maar nochtans ligt het duidelijk onderscheiden, de roeping, de zalving van Saul en de zalving van David komt ook in onze dagen openbaar. Of ik nou wel met die ware zalving, met die ware roeping bekleed ben, of met die ware roeping van God geroepen. Want dan heb je een totaal andere prediking. Inhoudelijk is het veel anders als degene die met een Saulsroeping geroepen zijn, want die komen nooit in de zaken. David mocht het leven der genade, mocht hij zo kostelijk verklaren in de psalmen. Nou, er staan van Saul in psalmen opgetekend. Dat blijft allemaal in het luchtledige hangen, hoewel die ook onder de profeten was, maar er staat van Saul wat dat betreft niks opgetekend, omdat zijn gedrag al zoveel te zien gaf, dat hij zelf aan de gang was en dat hij niet op de Heere kon wachten. Die mensen die willen alles zelf invullen, die zijn altijd objectief met het woord aan de gang. Die gebruiken alle teksten die ze uit de Bijbel nemen als een hefboom om hun eigen bewegingen te vervullen, hun eigen gedachten te vervullen. Door zijn woord aan te passen aan de omstandigheden, want dat is de religie van het reformdom, generaal gesproken, dat is absoluut de waarheid. Ik betuig voor God dat ik niet lieg. Staat gelijk met het judaïsme, wat vijandschap betreft. Want soms ben ik wel eens met diegene in gesprek, en als het op het puntje aankomt, het puntje, punt van de ene geldige gerechtigheid van Christus, waarin de mens totaal niet meedoet. Halleluja. Dan komt de vijandschap je tegemoet. Het is net als in de dagen van Stefanus, die dat Sanhedrin bij God vandaan de wacht aangezegd heeft. Toen bersten hun harten. Mensen, het is nog geen procent veranderd. Diezelfde geesten die maken opgang in onze dagen, in het kwadraat. Ja. En soms lig je daar als een jute zak, als een madenzak op de grond vanwege al die vijanden, vanwege al die... En je eigen vlees is ook niet beter, hoor. Dat betuig ik voor God. Ik ben de ergste, maar ik kan niet zwijgen over die waarheid. Over die goddelijke waarheid die God gesteld heeft. En zijn waarheid zal zegevieren. Zijn waarheid in Christus zal zegevieren. En daartoe zijn we geroepen. Al komt heel de hel er tegenop. Dat woord houdt stand in eeuwigheid. En wie het gebod niet doet, die zal zonder barmhartigheid sterven. En die zal in de eeuwigheid niet voor God kunnen bestaan. Want het geloof doet de wet niet teniet, hoor. Dat moet je echt niet denken, hoor. Hoewel de wet niet ons geloofsvoorwerp meer is. Als we in Christus zijn, is Christus ons enige geloofsvoorwerp. Gods volk leeft uit Christus, gelijk de Heer het op Paulus gezegd heeft: mijn genade is u genoeg. Daar komt geen wet meer bij. Daar komt geen gebod meer bij. Daar komt geen gebod meer bij aan te pas. Maar betekent dat dan dat Gods wet gehalveerd kan worden? Absoluut niet. Wieso? Daar is Kolbrugge voor uitgemaakt van een antinomiaan. Terwijl Kolbrugge nooit bedoeld heeft dat je met de wet maar een loopje kon nemen. Dat heeft Kolbrugge nooit gepreekt. Dat heb Huntington nooit gepreekt. En die mensen zijn allemaal uitgemaakt voor een antinomiaan.
omdat ze het leven Gods, het leven der genade, alleen en geheel in Christus stelden. Daarom zijn ze uitgemaakt voor een antinomiaan. Ja, en die dat doen, dat zijn verkrachters van de waarheid. En als ze zich niet bekeren, dan zullen ze voor eeuwig verdoemd worden. Of je dat nou gereformeerd noemt of niet, daar kijkt de Heer niet naar. De Heer heeft alleen zijn woord gegeven en alles wat niet is overeenkomstig die wet en dat getuigenis des Heeren, dat zal in de eeuwigheid niet bestaan. Met wat voor een Calvinisme, Lutheranisme, gereformeerd, daar heeft de Heer niks mee te maken. Gereformeerd pietisme, dat is God volledig onbekend. Die term die is in de hemel niet bekend. Pietisme, puriteinisme. Ze doen net of dat gewicht in de schaal ligt in onze dagen. Ben je in Christus of erbuiten? Dat is wat bij God telt. Meer niet. Je bent of rechtvaardig in Christus, of je bent onrechtvaardig onder de wet. En dat is wat telt, gemeente. Heel die benamingen die in de loop der tijden zijn gegroeid. Nou moet je iets wel eens een naam geven. Als je er maar bij zegt, dat heeft voor God geen waarde. Nee, natuurlijk niet. Hè? Ik heb wel eens een artikel geschreven. Gereformeerd of Bijbels, ze doen net of dat. Hè, die gereformeerde belijdenis, of dat nou zeg maar het zaligmakende woord is. Maar dat is niet waar, mijn gemeente. Gods woord is onfeilbaar. Niet die gereformeerde belijdenis. Hoe kom je erbij? En onze vaderen hebben dat verstaan. Die hebben gezegd, als het op grond van Gods woord mocht blijken dat die belijdenisgeschriften moeten worden aangepast, dan moet dat geschieden. Maar in onze dagen is men zo rooms geworden. He, we hebben allemaal onze pilaarheiligen. Nou, dat zie je in Oppertof. He. De ene pilaarheilige naar de andere laat hij de revue passeren. Want al die afgoderij met een handtekening van Telink in je boek. Wil je daarmee voor God verschijnen met een handtekening van Telink? Of met een portret van Theodorus Abrakel? Wat is het toch verzakt in onze dagen, gemeente? Dat spreekt niet van geloof. Dat hebben die oudvaders niet gewild. Dat ze zo in het licht geplaatst zouden worden. Dat hebben ze niet gewild, hoor. Weet je wat Komeren gezegd? Je moet net doen of ik niet bestaan. Of ik nooit bestaan heb. Hou mij voor dood, zegt hij. Dat is een knecht van God. Dat is een knecht van God. Die heeft zijn stem laten horen. Hij heeft op het lam Gods gewezen. Op de rechte Gods. Op het lam Gods. En hij zegt, hou mij voor dood. Hij zegt, doe net of ik niet bestaan. Hij zegt, en wie een boek over me schrijft, die heeft niks van me begrepen. Amen. Daar hou ik van. Daar hou ik van. Omdat het overeenkomstig Gods woord is. Johannes de Doper zegt, hij moet wassen. Die koning. Ik minder word. Ik ben nog niet. Ik doe niet mee. En tegenwoordig doen ze allemaal mee. Hè? Denktanken, platforms. Hè? Revoforums. Het is allemaal van God vervloekt. Er is niks van God bij. Nee. We moeten terug naar het woord. En die reformatie die moet doorgang vinden, want de reformatie, zegt Lodestein, is maar een doodgeboren kind. Dat zegt hij niet van de reformatoren. Nee. Maar je moet die preek van Lodestein eens lezen, gemeente. Ik heb hem ooit wel eens gepubliceerd, die preek uit Hosea 9 vers 12. Want ook wee hun als ik van hen zal geweken zijn. Dat is de kerk van vandaag. En wie het ontkent is een leugenbeest. Want de Heere hebt de kerken verlaten. De westerse kerken, die hebt de Heere met zijn geest. Daar is die uit. En je kent het, je kunt je eigen in duizend bochten wringen. Je kent het duizendmaal ontkennen. Het is de werkelijkheid. Dat wil niet zeggen dat de Heere zijn volk niet meer onderhoudt. Dat wil niet zeggen dat die geen kinderen Gods meer hebt waar hij zijn geest in hebt uitgestort. Waar hij zijn eeuwige liefde heeft geopenbaard. Nee, nee. Dat wil dat niet zeggen. Dat bedoelt Lodestein ook niet te zeggen. Jood Dokus van Lodestein. Eigenlijk is Jood Dokus van Lodestein nog een reformator. Maar na Jood Dokus van Lodestein is het goed verkeerd gegaan. Goed verkeerd. Van de Groe hebt nog enigszins, zeg ik. Want die hebt de leer ook verbasterd. het geloof voor de vrijspraak gezet. Dat leert Gods woord niet. Daar moet ik niks van hebben. Daar moet ik niks van hebben. Als het woord leert. En het is hem tot rechtvaardigheid gerekend. Geloof van Abraham. Dan is God de eerste geweest die Abraham heeft vrijgesproken. Als dat niet geleerd wordt, gemeente. Je wordt niet op grond van je geloof. Word je gerechtvaardigd. Dat leert Gods woord nergens. Je wordt gerechtvaardigd op grond van die ene geldende gerechtigheid van Christus toegepast aan je hart. En dat is de schenking. Daarvan zegt Johannes de Doper. Niemand kan iets aannemen tenzij het hem uit de hemel geschonken is. En wat is die schenking? Dat is de gerechtigheid van Christus. Waarop het geloof volgt. Het geloof is de aannemende hand. Maar die gerechtigheid van Christus is de toestekende hand. Dat is eerst, dat is één. God is altijd de eerste. En wie dat ontkent en wie dat met het geloof verwisselt, dat is Pelagiaans, daar moet ik niks van hebben. Dat is niet de leer van Christus. Meneer hebt altijd eerst gesproken. Kijk, kinderen, kijk de bekeringen maar na in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament. De Heer hebt altijd eerst zelf gesproken. Tot de ziel. Van vrede. En dan konden ze niet anders meer als geloven. Nou zo even, want als ik mijn geloof nog mee moest brengen, was het nog voor eeuwig verloren. Het is wel de eis. Bekeert u en gelooft het evangelie. Dat is wel de eis. En als de Heere dat tot de stokbewaarder door de mond van Paulus zegt, is toch de Heere de eerste die dat spreekt. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden en uw ganse huis. Dan is de Heere die dat spreekt door de mond van de apostel. Dus het is toch de Heere die de eerste is. Daar zet hij de eis des geloofs om in de belofte. Dus geliefde, wijk daar nooit van. Het woord des Heer is altijd eerst, met kracht in je ziel. Ja, gij hebt me versterkt met kracht in mijn ziel. Komt, luister toe, gij Godgezinde, wat de Heer aan mijn ziel gedaan heeft. Dat is eerst, dat is altijd eerst. Want hij is de eerste en de laatste, het begin en het einde. De alfa en de omega. En dus ook na ontvangen genade zo. Want als de Heer bij wijze van spreken nooit meer de eerste zou zijn, na ontvangen genade, dan zou Gods volk sterven van de zwakte, sterven van verdriet, sterven van de honger, sterven van de dorst. Maar de Heer is altijd de eerste in de gemeenschap, in de liefde. Hij is altijd de eerste. Dit heb ik tegen u, dat gij de eerste liefde hebt verlaten. Ziet u, daar is hij ook de eerste in. Hij is altijd de eerste. De Heer Jezus gaat altijd voorop. Daarom zegt hij die voorwaarts, volg mij. Hij gaat altijd voorop. En als we dat niet gewaar worden, dan hebben we te wachten op het heil des Heeren. Totdat die doorbreker weer aan de spitsen treedt. En wat is dat een gelukkig leven, geliefde. Wat is dat ook een eenvoudig geloofsleven. Als dat ware geloofsgebed geoefend mag worden, dan is de Heere die door dat gebed die antwoord geeft op dat gebed. Je hebt vandaag een biddende schare en die legt alles in het gebed. En als hij zegt, nou, vertel me nou eens iets van de verhoring op je gebed. Dan staat de wagen stil. Ja. Je kun je eigen lek bidden, maar als je nog geen verhoring hebt, heen en nog gebeden. Gods volk weet van verhoring, weet ook van afwijzing. Maar daarin is de Heere de eerste. Daarin is de Heere, die geeft uitsluitsel, om het zomaar eens te zeggen. En geliefde, die tollenaar, daar wil ik nog wat van zeggen, die heeft natuurlijk zogenaamde schuldbelijdenis gedaan in de krant. Van ja, het is allemaal, dat is niet goed geweest. Nee, natuurlijk niet is het goed geweest. Daar kwam Saul ook achter en hij viel zijn eigen zwaard op de hoogte van Gilboa. Omdat dat uit een kruik was. Dat kwam uit een kruik voort. En die kruik die sloeg God kapot op de rots. Dat is allemaal werken der wet. Is hij teruggegaan naar de gereformeerde gemeente? Nou, ik kan net zo naar de kermis gaan. Want ik krijg verhalen op een bord. Het is complete criminaliteit wat er in die gereformeerde gemeente geschiet. Dat kan ook niet anders, want die hebben zich afgescheiden van de leer van de reformatie. En die hebben zich afgescheiden van de God van de reformatie. Ja? Die zal God nooit de eer gunnen. Dat zie je aan Kort, hij wordt aan alle kanten geslagen. Ik bedoel, als hij op dat afgescheiden schip stapt, dan krijgt hij God nooit in mij. Bevindt Gods volk daar niet? Ja, nou ja. Jona was ook op het schip. Was toch een kind van God. Een knecht van God. Hè? Nog een hele dierbare ook. Maar het was niet het schip van God. Dus. Dat kan. Lot woonde ook een zoon. Heb ik u toch gezegd. Dat kunt u toch in het woord vinden. Hè? Nou, Sodom was niet van God. Maar Lot was wel van God. Hè? Maar hij heeft het tot zijn schande moeten ontdekken. Hè? Dat hij zijn eigen weg gegaan is. Yeah. Maar Mozes. Hè, was een. Kind en knecht van God. Nou, ik zei toch vertellen van mij, dat als de Heer nou Mozes straft om zo'n zonde, hè, dan zou je zeggen, nou ja, wat is dat nou? Zo'n klap op die rots. Maar de Heer heeft het zwaar bezocht. Hij heeft het zwaar bezocht. Hè? Nou zeg ik u nogmaals, dat was niet de enige reden. Dat was al in Gods raad besloten. Hè? Want Mozes kon het volk niet inleiden. Nee, dat kan de wet niet. Mozes was de middelaar van het oude verbond. Hij was de vertegenwoordiger van Gods wet. Zo kan je het zeggen. Hij had de wet van God ontvangen, geschreven met een goddelijke vinger in twee stenen tafelen. En Mozes die kon het volk niet bedwingen en daarom sloeg hij de wet op de rotsen kapot. En nou zegt de Heer, nou ga ik het anders doen. Nou krijg je nog een keer die wet ingeschreven in twee stenen tafelen, maar nou ga je hem in de ark leggen. Want het is, die wet, Mozes, is in uw handen niet vertrouwd. Nee. Dan moest hij die wet leggen bij dat kruikje manna en die bloeiende staf van de Aaron in de ark. Ik draag uw heilige wet, die gij de sterren inzet in het binnenste van mijn ingewand. Dat heb Christus gezongen. Dat was de zang van Christus. Dat was het werk van Christus. En geliefde, als je die wet niet in de ark laat, dan zal die wet je verdoemen. Want de wet buiten Christus kan alleen maar verdoemen. De wet is ook maatschappelijk gegeven. Hè? En dan, als er geen wet is, ja, dan is er ook geen overtreding. Maar dat betekent natuurlijk niet dat de gevallen mens zonder wet kan. Nee, natuurlijk niet. En dan zou het een chaos worden. Nou ja, het is al een chaos, omdat iedereen de wet Gods als een laars laat. Ook het reefverdom. Maar als de wet wordt in uw leven, dan moet je sterven. Want dat doet de wet niks aan af. De wet zegt niet, die kijkt niet de zonde door de vingers. En de wet zegt niet, nou ja, omdat je zo je best doet, zal ik maar een beetje van mijn ijs intrekken. Dat doet de wet niet. De wet is absoluut. En wie aan de absoluut van de wet tornt, net als de SGP, die stemt op een abortuslimiet, ja, om 5000 kinderen te redden door er 25.000 te vermoorden, want dat doen ze, dat is een abortuslimiet, dat is niet anders. Die zal God verdoemen als hij dat kan, als hij dat volhoudt. Als hij daar niet mee in de schuld komt voor God. Als hij niet je eigen laat wassen door het bloed van Christus en je kind die zonde volhouden, dan doe je de wet teniet. Dat doet de SGP. De SGP is een volbloed Pelagiaanse arm en antinomiaanse partij. Want wat zijn de antinomianen die de wetten niet doen? Die de wet halveren, dan doe je de wetten niet. Maar toen het gebod kwam, zegt Paulus, is de zonde weder levend geworden. En ik ben gestorven. Dat doet de wet. Die leg je in het stof des doods. Maar dan geschiet het wonder, want het einde der wet is Christus. Tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. Dat is de weg der zaligheid, dat is de weg van de wedergeboorte. Dat is de doorgang door de enge poort. En als je die poort bent doorgegaan, dat is kenmerkend, dan kan je nooit de wet meer halveren. Want dat gaat ten koste van het offer van Christus. Als je de wet kan halveren, dan doe je het offer van Christus teniet. Dat doet Van Vlastuin, want die zegt, ja, de mens is niet verantwoordelijk voor alle zonden in de wereld. Voor alle kwaad in de wereld. Nou, daar heb je de Pelagiaan. Hè, van de herstelde homokerk. Hè? 100% volbloed Pelagiaans durven ze publiek vooruit te komen. En ze doen het offer van Christus teniet, omdat ze de wet teniet doen. Omdat ze de zondeval bagatelliseren. Dat is het reveldom in onze dagen. Geen dominee uitgesloten, want ze veinzen er allemaal maar mee. Anders zou je het horen. Anders zou het publiek worden. Die en die dominee, die staan er tegenop. Ik had nog enige hoop van die 5 protesters. Die staan nou, hè. Dan denk ik, nou, het is nog eens een wonder als je nog eens een antipapistisch geluid hoort in onze dagen. En ze hebben, en het duurt nog geen week. Of ze worden uitgenodigd op het bureau van Reformatorische Bilderberg. En die kranendonk die pakt ze in als vet. Nou mensen, er is geen druppel geloof bij die 5 protesters. Daar is niks van God bij. Want als je dat niet volhoudt, Gods kinderen houden dat vol. Waarom? Omdat Christus hun voorbidder is. Ik heb voor u gebeden dat u gelooft niet op, maar hun geloof houdt op. Dat getuigenis houdt op en ze schudden elkaar de hand. Ze omhelzen een pion van de antichrist. En ze doen een gebedje. En in ieder geval, weet je wat de godsdienst in onze dagen is? Wat je ook denkt of beleidt. Nou, daar zeggen ze, tegen mij zeggen ze ook, ik respecteer dat. Hè? We komen niet tot elkaar, we zijn het niet in alle dingen eens. Nou, dat is een godsdienst bij God vervloekt. Ik hoef geen respect van zulke mensen. Want ik respecteer hun ook niet. Op grond van Gods woord moet ik dat allemaal verdoemen. Want dat doe ik niet, dat doet Gods woord. En als zoals Paulus mag preken naar de volle raad Gods, dan zegt hij, geroepen apostel. Kijk, daar heb je nou het kenmerk van een echte roeping. Hij zegt, als ik een evangelie heb naar de mens, was ik geen dienstknecht van Christus. Als ik een evangelie heb naar de mens, was ik geen dienstknecht van Christus. Daar kan je het altijd aan toetsen. Of ze sjoemelen in de marge. Of ze iets wat sjoemelen. Of ze, laat ik het eens zo zeggen, je hebt van die deze predikanten, die willen heel populair zijn. Hè? Want dan zeggen ze, een dienstknecht des Heren moet niet twisten. Heeft Veldman ook gezegd, dienstknecht des Heren moet niet twisten ten aanzien van het boek van Kort. En zo wassen ze hun handen in het badwater van Pilatus om de vrome dominee uit te hangen. Want als ze de antithese gaan preken, dat heeft de Heer in zijn woord bevolen, wet en evangelie. Ja, dan krijgen ze tegenstanders, dan worden ze vervolgd en dat willen ze niet. Hè, want daar zijn ze doodsbenauwd van. Die hebben de ergernis van het kruis er niet gedaan om maar niet vervolgd te worden.
Maar geliefde, de ware liefde, als de waarheid geweld wordt aangedaan, dan is het met de ware liefde zo gesteld als daar een volharding plaatsvindt om de waarheid geweld aan te doen en men laat zich niet waarschuwen, dan verbergt de ware liefde zich in de plooi van Gods recht. Dan moet eerst Gods waarheid geheiligd worden, om het zo eens te zeggen, want de ware liefde uit God doet nooit iets af van de waarheid die uit God is. Tegenwoordig vindt er een grote vermenging plaats van de natuurlijke liefde, wat nog geen eens natuurlijke liefde is, maar de natuurlijke liefde wordt vereenzelvigd met de liefde die uit God is. Maar de liefde die uit God is, heeft een totaal ander karakter dan de natuurlijke liefde. Want de natuurlijke liefde die is altijd mensgericht, die is nooit op God gericht. Maar de goddelijke liefde die is eerst op God gericht, op zijn eer gericht. Dat heeft Luther ook gezegd, als de waarheid van het evangelie in het geding is, dan geven God maar geen ootmoed. Begrijp je wat hij bedoelt te zeggen? Want hij zegt dat gebod laat je staan, die waarheid Gods laat je staan en ben je gebeend als hij daar een millimeter van af doet. Nou, Luther had gedonderd tegen de RD en de SGP in onze dagen en ze hadden die man gelinst van vijandschap. Dat zal ik u vertellen. En dat geldt ook voor Calvijn, want Calvijn is niet die sympathieke man die ze in onze dagen schetsen. Calvijn stond, was geworteld in de waarheid. En uit al die, mooi zijn brieven eens lezen, hè, naar die ketters. En al was het ook een koning. Nou, Calvijn kon donderen als een Boanerges, hoor. Dat zal ik je vertellen. Maar het wordt allemaal doodgezweven in onze dagen. Hè? Door die sentimentele geesten die zich in onze dagen doen gelden. Het woord wordt verkracht aan alle kanten. En er is niks nieuws onder de zon. Maar dat betekent natuurlijk niet dat wij dat allemaal laten gaan. Want anders zouden we geen dienstknecht van Christus zijn. Hè? Ik lag vanochtend verdood op bed. Ik zeg, Heer, ik ben niet anders dan een dubbele dode. Maar de Heer is toch altijd weer degene die levend maakt. Hè? Op na ontvangen genade. Dan leg je daar weer als dood. Net als Johannes op Patmos. Hè? Toen hij de verhoogde Emmanuel geopenbaard kreeg. Toen viel die als dood in zijn voeten. Daar hebben ze tegenwoordig geen kennis meer aan. Hè. Dat gaat allemaal in een opgaande weg. Hè. Allemaal studeren. Hè. En er zijn geen eldats en medats meer in het leger. Die profeteren geheel buiten de orde om. Hè. Want dat wordt in onze dagen veracht en vervloekt zelfs. Maar mensen, het is volledig bijbels. Ik sta hier met een bijbelse roeping. God heeft me geroepen tot de bediening van het woord. En als je dat wil tegenspreken, dan moet je je knieën maar buigen, dan moet je mij maar een God aanklagen. Doet het dan, als je durft. Ik heb niks om mezelf op boven anderen te verheffen. Maar dat woord laat je staan.
Ze kunnen God, God niet meer laten in onze dagen. En dat is altijd al zo geweest. Het woord niet meer laten. De wet niet meer laten. Dat betekent dat je niks kent, dat je God niet kent. Want alleen als ze zeggen, dat bewijst dat je God niet kent. Ze weten niet wie God is. Precies. Ze hebben het hele refeldom in zijn algemeenheid gesproken, hebben af Gods beeld van de ware God. Want het hele refeldom staat gelijk aan het judaïsme van de Joden. Zo vijandig als ik weet niemand. Tegen de ware godsdienst. Want de ware godsdienst, die neemt met Gods woord geen loopje, hoor. Dat kan ik je wel vertellen. Daar worstelt Gods volk dagelijks mee. Of ze de zin en mening van Gods geest mogen verstaan. Voor eigen hart en leven, maar ook om dat uit te dragen. Die gaan niet akkoord met al die valse kerken in onze dagen. Nee. Die hebben wel medelijden met het gruis van Sion, dat kan ik je wel vertellen. Net als de profeet Jeremia, die zat daar te wenen, die wenende profeet, hè, over de breuk van de dochter zijn volks. Oh ja, daar hebben ze veel mee te doen. En ze zijn veel in het gebed, hè, of de Heere nog een kentering mag geven, of de Heere nog een reformatie, een doorgaande reformatie, hè, dat wordt allemaal in het verborgene gedaan, hoor. Want tegenwoordig moet je er allemaal mee adverteren. Nou, Gods volk adverteert daar niet mee. Die adverteren niet met hun geloof, die adverteren niet met hun gebed. He, Mozes die bad daar eenzaam op de hoogte van Pisga. En hij heeft het opgeschreven voor de kerk van alle tijden en plaatsen. He, maar hij werd door de Heere niet verhoord. Nou, als dat Gods wil is, kon Mozes zich daarbij neerleggen. Hij mocht het land wel inzien en overzien. Dat is toch mooi, he? Kostelijk. He? Hij had het al allemaal gezien en het volk had er nog niks van gezien. Het volk had er nog niks van gezien. Hè? Want die verspieders die moesten nog uitgaan. Maar Mozes had het allemaal al gezien. Hij had het van het noorden tot het zuiden, van het oosten en het westen. Hij had het allemaal gezien. Hè? Ja. Maar kijk, dat zien van Mozes was nog niet hebben. Hè? Kijk, dat heeft weer een andere trek. Voor Mozes wel, hè? Want hij zag dat land in door het geloof. Ja, en hij zag door het geloof al dat het volk op grond van Gods belofte daar bezit van zou nemen van dat land. Want dat had de Heere beloofd, dat had hij voor zegt. Mozes heeft daar nooit geen duimbreed aan getwijfeld. Nou, Mozes was niet als het volk Israël, hè, toen de verspieders terugkwamen. En dat ze zeggen, dat er een deel van die verspieders zei, ja, maar er zijn zulke reuzen in dat land. En zoveel grote vijanden en zoveel tegenstand. We kunnen dat land niet intrekken. Nou, die zijn er ook niet ingetrokken, want die zijn gestorven in de woestijn. De Heer werd zo vergramd op dat ongeloof. Alleen Jozua en Caleb, die brachten een goed gerucht voort van dat land. Breng je ook een goed gerucht voort van dat land van Immanuel, geliefde. Als je nou door het geloof je wandelingen in dat land hebt. Want Gods volk hebt toch de wandelingen in de hemel. Dan breng je er toch een goed gerucht van voort. Maar dan kan je niet dulden dat er van de waarheid wat wordt afgeknibbeld. Dat kan je niet dulden. Nee. En als je eraan ontdekt dat je het zelf doet, dan ga je dat toch bewenen. Ga je dat toch voor de Heere uitwenen. Dat kent toch niet anders. Je gaat je zonde toch bewenen. En dat niet op commando, maar dat is de werking van die lieve geest. Want die lieve geest, die kom je wel eens tegen, hoor. He? En de geest liet het hun niet toe. Die sluit ook wel eens een deur. He? God, de Heilige Geest, sluit ook wel eens een deur. Toen Paulus en Silas naar Mileten trachten te reizen, liet de Geest het hun niet toe. Nou, Paulus heeft niet gezegd, die stond daar niet tegen op. Maar het geloof denkt altijd, ja, heel menselijk gezegd, maar het geloof denkt altijd, wat zou de Heer hiermee te zeggen hebben? Kijk, het vlees heeft natuurlijk al een redenering, die begint nog gelijk een brug te slaan. Een brug te bouwen van ja, of een vliegtuig te bestellen, want ja, we moeten er toch overheen, we moeten er toch naartoe. Maar dat geloof, die is daarmee in het gebed. En die brengt, wat zou de Heer hiermee te zeggen hebben? Kinderen, als je nou eens tegenstand hebt op school of waar ook, breng je zaken wel voor de Heer, hè? De Heer wil het uit je mond horen, hè? Want hij is een verhoorder van het gebed, maar hij wil het wel horen. Hè? Hij wil je, en het moet geloof zijn, hè? Je kent met de Heer, zonder geloof kan je God niet behagen, al bid je jij helemaal leeg. Maar zonder geloof is het onmogelijk om God te behagen, want die tot God komt moet geloven dat hij is een beloner is, degene die hem zoekt. En dat was Mozes, die geloofde de Heer absoluut, hè? Maar toch werd zijn gebed afgewezen. Nou,
Dat is ook, hè, daar, geeft het, daar valt het geloof aan Gods kant. We lezen niet nergens dat de Heer, dat Mozes daar in opstand komt tegen God. En dat kan maar zo, want het vlees is een vijandig ding. Het vlees is een gode vijandig ding. En Gods volk heeft er, hoewel ze de zonde gestorven zijn, hè, door de wet gestorven zijn, aan de wet gestorven zijn, dragen ze toch dat lichaam der zonde voort. En dat lichaam der zonde kan alleen maar zondigen. Want dat lichaam, Paulus zegt, we zijn heel vleeselijk. In het licht van de heilige wet Gods, totaal vleeselijk. Maar die vleeselijke, die dulden niet dat er een jota van die wet Gods wordt afgedaan. Hoewel ze er dagelijks mee in strijd zijn. Wat de geestelijkheid aan gaat. He, maar nu, weet je wat er in onze dagen gebeurt? Weet je wat de godsdienst van de treverdom is? Dat ze het vallen in de zonde en het leven in de zonde met elkaar vereenzelvigen. En zo wordt Gods volk vervolgd. Heb je het nou niet in de gaten? Ga je dat nou niet zien? Zie je dat nou niet? Heb je geen geloof? Heb je nou niks geen geloof dat je dat nou eens enigszins gaat zien? Alles wordt in één gifbeker gemengd in onze dagen. He, omdat de gave des onbescheids ten enenmale geweken is. Elk geval staat op zich. Maar ik kan je wel vertellen dat de geesten die nu rondgaan, he, dat komt voort uit de val, dat komt voort uit de dood en het eindigt in de dood. Heel die dat westerse christendom, dat gaat ten val. De goede daar niet tegengesproken, want de Heer die behoudt zich altijd zijn 7000. Ook al zijn het er maar 3, dan zijn het in Gods ogen 7000. Die de knie voor Baal niet buigen. Die niet kunnen buigen, hè, voor dat dubbelbesluit van de SGP. En die daadwerkelijk, als zij tot de ontdekking komen, want dan ben je wel heel laat. Dan ben je wel heel laat hoor. Want die SGP is al langer van God afbeweging. Maar dan kan je niet meer lid blijven van de SGP. Dat bestaat. Dat bestaat gewoon eenvoudig niet. God zit niet verlegen om politiek. Omdat God niet politiek is. God handelt zonder aanziens des persoons. Hij handelde met Mozes zonder aanziens des persoons. En hij handelt met iedere mens zonder aanziens. God is geen partijgod. Hij is een God van zijn woord. En hij is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus. En de Heer laat zijn woord niet voor een tittel of jota ter aarde vallen. Wat hij belooft, dat vervult hij. En wat hij gebiedt, dat doet hij. Ja. Je moet maar niet denken dat tegenwoordig lijkt het wel alsof God veranderd is. Ja, natuurlijk. Hè, als hij het woord aanpast naar de omstandigheid. Nou, ik las onlangs nog een stuk uit Spurgeon. Nou, Spurgeon die zet er ook de eeuwige vloek op als hij dat durft. Als hij het woord durft aan te passen naar de omstandigheden. Spurgeon zegt, alle omstandigheden moeten aangepast worden naar het woord. Daar heb je een knecht van God. Daar heb je een kenmerk van knecht van God. En als je met een kruik gezalfd bent, dan ga je sjoemelen. Dan hou je dat niet uit. Nee, natuurlijk niet, vlees. Houd dat niet uit. He, want het woord van God gaat op het scherpst. Dat is nog scherper als een scheermes. Daar kan je toch niet op lopen op een scheermes. Nou, dat is Gods woord. Het gaat door de verdeling der ziel. Door de samenvoegsel en des mergs. En als dat niet in het geloof is, hou je dat niet uit. Vlees houdt dat niet uit. Demas hield het niet uit bij Paulus. Hij hield het niet uit. Omdat hij geen druppel geloof had. De SGP houdt het niet uit omdat ze geen druppel geloof hebben. Het ED houdt het niet uit. Nou, dat zijn omgekochte puppets van de antichrist. Maar God zal die leugensprekers de mond stoppen. Dat heeft de Heere gezegd, is een woord. En als dat niet gebeurt, is Gods woord niet waar. Dan is er geen God. Het wordt allemaal leugen en bedrog. Je wordt bedrogen, gemeente. En daarom publiceren we wel eens van die bewustmakende artikelen. Niet omdat ik dat zo graag doe, maar omdat het hele refeldom slaat. En ik heb ermee te doen. Net zoals Jeremia ermee had te doen met de breuk van de dochter zijns volks. Sta ermee op en ik ga ermee naar bed. Wat is de zaak van God? Zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hij zal hun haastiglijk recht doen. Heere, staat toch op tot de strijd. Gij zult uw haters wijterzijd verjaagd, verstrooid doen vluchten. We zullen er eerst van zingen, gemeente.
En wel uit de 44ste psalm en daarvan het 9e zangvers, psalm 44 vers 9. Gods volk maakt de doortocht door de Jordaan des doods niet met Mozes, maar met die meerdere Jozua, want we lezen dat Caleb met Jozua het beloofde land binnengaat. En weet u wat Caleb betekent? Caleb betekent hond. En Jozua betekent Jezus. Dan mag Gods volk als een Caleb, als een hond achter de Heer Jezus aan en het Kanaan der rusten binnentreden. Als zij moet gaan door die vallei de schaduw des doods door het doodsjordaan. Daar gaan ze doorheen met Jezus. Want ze gingen, de vijf wijzen gingen met hem in de bruiloftzaal. Met hem. En Mozes leidt Gods volk het beloofde land niet binnen. Dat doet Jozua. En geestelijk gezien gaat Gods volk met Christus de bruiloftzaal binnen. Maar geliefde, daar is nog een weg vooraf. Daar is eerst de doorgang door de enge poort. Want Gods volk gaat ook met Jozua geestelijk door die enge poort. Dat is de wedergeboorte. En voordat de zondaar de enge poort doorgaat, sterft de zondaar aan de wet van Mozes. Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid en iegelijk die gelooft. En de doorgang door de enge poort, dat is de wedergeboorte. En door die poort komt de oude mens onder de wet niet doorheen. Dat wordt in onze dagen haast niet meer gepreekt. Maar dat is wel de goddelijke leer. Die oude mens komt de enge poort niet door. Nee, die moet sterven. En dan roept de ziel uit als die der wet gestorven is en in Christus is opgestaan. Een nieuw schef ziet, het is alles nieuw geworden. Al het oude is voorbij gegaan. Dat is de juichtoon als daar recht gesproken is in de poort. Dat is de juichtoon van een wedergeboren ziel. Dan is al het oude voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Want dan is de mens geen oude mens meer onder de wet, maar een nieuw schepsel in Christus. En de Heere doet een afgesneden zaak op aarde, omdat de mens van nature geworteld is in het werkverbond. Hij moet afgesneden worden van die oude stam,
om ingeënt te worden in die ware wijnstok. En geliefde, dat geschiedt in de doorgang door de enge poort. In de poort wordt recht gesproken en de ziel vrijgesproken. Mooi nooit loslaten. Mooi nooit, dat is de leer van Christus. Strijd om in te gaan door de enge poort. Waarom zegt de Heer Jezus dat? Omdat er anders geen vrijspraak is. Maar indien de Zoon u zal vrijgemaakt hebben, dat moet gebeuren in de toepassing des harten, dan moet hij tot je ziel gesproken hebben van vrede, door woord en geest, hoor. Niet met buitenaardse stemmen of met dromen en geest. Nee, door woord en geest. Dan doet dat woord kracht in je verloren ziel. En dan spring je op van vreugde. En ik heb het zelf uit zijn mond gehoord. Dat geschiet in de doorgang door de enge poort. En zwakgelovigen die worden heen en weer geslingerd. Of dat het wel ooit waar geweest is dat de Heere tot hun ziel gesproken heeft. Maar zwakgelovigen in ons midden. De Heere zegt, en ze kennen mijn stem, die zwakke, die kleine in de genade. En wee u als u de kleine die in hem geloven ergert. Nou, de hele afscheiding die doet aan geestelijke abortus. Omdat ze de kleine in de genade het geloof in Christus ontzeggen. Dat is geestelijke abortus. Dan erger je de kleine en dan waren het beter dat de Heer Jezus, dat zijn de woorden van de Heer Jezus, hoor, dat zijn niet mijn woorden. Maar ik val er wel 100% bij. Wat de Heer Jezus zegt, dan waren het beter dat de molensteen in uw hals gehangen. Als dat geen een van deze kleine die in mijn geloven ergert. Dus de kleinste, de zuigelingen die geloven daadwerkelijk in Christus. En wie dat ontkent, die blijft niet in de leer van Christus. En die heeft God niet. Dat leert Gods woord. Wie niet in de leer van Christus blijft, die heeft God niet. Maar wie in de leer van Christus blijft, deze heeft beide. De Zoon en de Vader. En mensen, dat luistert nou, kunnen Gods knechten niet dwalen. Wel voor een tijd, maar ik geloof niet dat de Heer ware geroepen knechten in een dwaling houdt. Daar geloof ik niks van. Daar geloof ik niks van. Daar komen ze mee in de schuld. Hè, omdat die geest die al Gods knechten en kinderen deelachtig zijn, die leidt in al de waarheid. Dat betekent niet dat we volmaakt worden in die waarheid, in die zin. Want wij kennen ten dele, wij profiteren ten dele. Maar ten aanzien van de zaligheid in Christus kan er niet gedwaald worden. Dan is het niet, nou ja, het kan zus, maar het kan ook zo. Absoluut niet. Dat leert de oud-Grif vermeerderen. Nou ja, we hebben de Komrianen en de van de Groeianen. Nou, dat onderscheid leert Gods woord nergens. Ja. Dat wordt wel onderscheiden, maar die Komriaanse embryoleer, die wordt door Gods woord verworpen. En als je dat in stand kan houden, dan blijf je niet in de leer van Christus en dan heb je God niet. Kun je dat allemaal zo stellig zeggen? Nou, Gods woord is stellig. Ik ben zo stellig niet, maar Gods woord is stellig en we hebben de stelligheid van Gods woord te prediken. En als Gods kind daarin dwaalt, er zijn vele van Gods kinderen, hè, die hebben... Of die dwalen nog steeds en die hebben gedwaald in de leer van Comrie. Maar daar komt God nooit in mee. Dan zal je nooit enige ruimte vinden in je ziel. Door die hele dwaalleer van Comrie. En dat was trouwens Comrie's bedoeling niet hoor. Want hij heeft die embryoleer verzonnen. Laat ik het zo eens zeggen. Als tegengewicht. Om de genade veilig te stellen tegenover de remonstranten. Dat was zijn oogmerk. Maar niet om die leer in de wereld te helpen. Dat heeft de gereformeerde gemeente ervan gemaakt. Hè. Dat heeft Molander van gemaakt. En dat noem maar op Moerkerk en al die dominees. JMD de Heer. Dat zijn. Van Molan had ik nog enig respect. Maar voor die JMD de Heer. Dat zijn gewoon beroepspapegaaien. Die papegaaien alles na. Hè. Ook al worden ze in hun geweten geslagen. Ja, geweten hebben ze niet meer. Want zulke dominees, dat zijn ras-echte valse leraren. Die zijn gewetenloos. En die hebben met het woord van God neer te slaan. Het is in de naam des Heren dat ik ze verhouden heb. Simpson was niet sentimenteel. Kijk, daar heb je nou. Die zou ook dat hele refendom een megatrap geven. Daar zei je van rillen. Want weet je waar de Filistijnen nou vandaan komen? Van binnenuit. dat is feitelijk altijd al zo geweest, want de vervolging die begint niet buiten, dat wordt niet door de wereld veroorzaakt. De kerk, kijk maar, hoe is Christus gekruisigd? Door zijn eigen mensen. De vervolging begint altijd binnen de kerk, binnen de muren van het verbond, van het uitwendig roemen. Zijn de verbonds, zijn de bondelingen die de ware bondelingen vervolgen. De ene broeder zal tegen de andere opstaan. Gods woord leert dat allemaal, maar het wordt in onze dagen allemaal weggemoffeld. En dan zoeken ze een eenheid uit de duivel. De valse oecumene. En die valse oecumene, Petrus die viel daar een ogenblik in Antiochië. Hij werd door Paulus bestraft, dat haten ze ook in onze dagen. Oh, die bestraffing van Paulus in Galaten 2, die wordt gehaat verschrikkelijk omdat ze Christus haten. Maar Paulus' liefde tot God was groter als de liefde tot de naaste. Hoewel die Petrus van harte in Christus lief had en daarom bestrafte die hem. Weet je wat de ware liefde is? Een openbare bestraffing is beter dan een verborgen liefde. Dat leert God, dat is de leer van Christus hoor. Dat staat letterlijk in Gods woord en dat wordt geestelijk zo bedoeld. Een openbare bestraffing, tenminste, dan moet het wel waar zijn hoor. Want anders kan het ook niet de eeuwigheid doorstaan. Maar een openbare bestraffing, zoals Paulus die deed jegens de veinzende Petrus, dat was 100.000 miljoen keer beter als dat hij zijn mond gehouden had. Tegen die veinzende Petrus. Paulus leert dat ook door de inspiratie des Heilige Geestes, dat degene die zondigen bestraft moeten worden in alle tegenwoordigheid. Als het publieke zonde moet het publiek worden bestraft. Dat is ook een leer, die kan ik al 1000 keer herhalen, omdat ze in onze dagen 1000 keer verkracht worden elke dag. Maar publieke zonde moet het publiek bestraft worden. Verborgen zonde moet verborgen beweend worden. Die hoef je niet te openbaren. Als niemand er vanavond, als het een verborgen zonde is, dan wee je die voor het aangezicht des Heren uit. En of die je bekeren wil, en als je dan hernieuwde genade mag ontvangen, dan mag ik daar weer van getuigen, maar gaat niet met die zonde de straat op. Dat hoef je niet te openbaren. Nee, dat is een zaak tussen God en je ziel. Maar publieke zonde moet het publiek bestraft, daar gaat de tucht, daar gaat de sleutelen des hemelrijks moeten dan in werking treden. En dat moet eerst mondeling, daarin was Paulus geheel recht. Hij zette met het woord, met het mondelinge woord zette die Petrus onder de tucht. En Petrus viel daar ogenblikkelijk voor. Niet voor Paulus, maar voor het woord. En dat herhaalt hij later in zijn brief. Paulus, onze geliefde broeder Paulus, die dingen zwaar zegt om te verstaan. Want Petrus had daar een zwak voor. Voor die hoogstaande Joden uit de besnijdenis, die had daar een zwak voor. Hoewel Petrus nooit gedwaald heb in de leer, niet in zijn brieven. Nee, want daarin was hij onfeilbaar. Niet hij. Kijk, je moet het goed zien, gemeente. De apostelen waren niet onfeilbaar. Dat leert Gods woord niet. Kijk maar naar Petrus, want anders kon hij niet fijn zijn in Antiochië. Kijk maar naar Paulus, anders kon hij niet in drift uitvallen tegen de hoge priester. Van ik zal u slagen, God zal u slagen, eigen witte wand. Dat was in drift gezegd. Nou, zo onfeilbaar was de apostel dus niet. Maar ze waren onfeilbaar in hetgeen ze aan de Bijbel hebben toegevoegd. Hetgeen de vorming van de Bijbel. De brieven van Paulus, de brieven van Petrus, de brieven van al de apostelen die in de Bijbel zijn opgenomen als die kanon, als die onfeilbare kanon. Daarin waren ze onfeilbaar, daarin konden ze geen fouten maken. En daarom is de Heilige Geest de auteur van de Bijbel. Hoewel de apostelen en profeten die hebben geschreven. Maar de apostelen en profeten op zich, nou, Jona was niet zo onfeilbaar toen hij de weg van God afging naar Tarsus. Op vakantie naar Tarsus. Nee, ze waren als persoon, waren ze net van die zondaren, mensen van gelijke beweging als wij. Elia die legt eronder die jeneverstruik en die zegt, Heer, neem me nou maar weg, want ze zoeken mijn ziel. Nou, zo onfeilbaar is dat natuurlijk niet. Maar toen die op de berg Horeb stond, toen die op de berg, toen die op de berg Karmel stond, moet ik zeggen, toen was die bekleed met de Heilige Geest der onfeilbaarheid. En toen heeft hij die hele Baal afgoderij en de kaak gesteld in het aangezicht in tegenwoordigheid Gods. En Elia had de overhand.
De Heer die verbrandde zijn altaar en het offer wat die Baalpriesters gemaakt hadden. Nou ja, die bleven zoals het was. Daar wist God niet vanaf.
En ik vrees, geliefde, dat hele regeldom, dat staat nou aan de kant van die Baalpriesters. En omdat dat jaren voortgekankerd heeft, ik moet het zo zeggen. Paulus zegt, het vreet voort als de kanker. Nou, dat is dat hele die hele refogalsdienst, dat heb jaren voortgekankerd. En daarom komt dat zo vlijmscherp over, hè, als er nou eens zo'n waardeloos mannetje daar tegenin gaat preken. Ja, dan moet mijn eigen, ik verontschuldig me eigen niet voor het woord des Heren. Dat heb ik niet te doen. Het woord moet het woord gelaten worden. En daar wordt in onze dagen mee gesjoemeld. Het wordt overal. Hè, je hebt nou een leger aan chameleon-predikanten die dat woord aanpassen. Maar Kranendonk, je mond zal gestopt worden, man. Want je bent een grote bruut. Ja? Omdat je Gods woord verdraait. En Petrus zegt, een apostel Petrus zegt door de inspiratie des geestes, die doen dat tot hun eigen verderf. Ik heb daar ook geen hoop voor. Want er is geen bekering. Men bekeert zich niet. Hè? Men wil zich laten gelden. Men wil naar de pijpen dansen van de Bilderberger elite. Hè? Er wordt allemaal gemanipuleerd nieuws gepubliceerd in het RD. Hè? Jegens lustmoorden en noem alles maar op. Je kan het lezen. Die moeder van Annas, die wordt ook bewerkt, hè, om omgekocht te worden. Dan krijgen ze een hoop geld, net als die in die Vaatstra-zaak. En zo gaat dat in zijn werk. Joe Biden heeft gezegd, we need a new world order. Mensen, alles staat in dat kader. Heel die ondergang van de Europese beweging. Doe je ogen open. En als je open ogen hebt, dan krijg je verstand van alle dingen. Ja, dat klinkt misschien hoogmoedig, maar Paulus zegt dat door de inspiratie des geestes. Heb verstand van alle dingen. Een christen moet verstand hebben van alle dingen. En dan zal hij zelf beleiden, ik heb geen mensenverstand. Want hoe meer de Heer je laat zien, des te dieper ga je zakken. Dan krijgt Paulus een doorn in het vlees vanwege die uitnemendheid van de openbaring. Hij kon er niks mee worden, die man. Hij kon er niks mee worden. Nee, want Gods volk heeft niks om wat te worden. Hè? Ja, ik voel wel dat je barst er tegenin, want dat vrome vlees accepteert deze leer niet. Nee, natuurlijk, dat is nooit zo geweest. Daarvoor moet je wedergeboren worden, daarvoor moet je gewillig gemaakt worden. Want de mens is een vijand voor zijn eigen zaligheid. Een mens wil absoluut niet bekeerd worden zoals God zijn volk bekeert. Absoluut niet! Er is geen één mens, geen één ziel in de wereld te vinden die in de rij staat voor Jezus. Absoluut niet, niet één. God heb in van de hemel nedergezien op de aarde of er één was die hem zocht. Hij heeft er geen één gevonden. Toen heeft hij zijn lieve zoon gezonden. Toen heeft hij dat liefste gezonden wat hij had. Dat allerliefste wat hij had. Deze is mijn geliefde zoon. In de welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem en hem alleen. Amen. Lieve heren, dat is uw woord. Dat is de waarheid. En die waarheid die zal eeuwig stand houden. Want gij doet niks af van uw woord. En door het woord worden zielen bekeerd, want uw woord, zegt gij, is het zaad der wedergeboorte. Dan worden zielen bekeerd, en dat woord kan nooit te scherp zijn. Kan nooit. Omdat gij de God zijt van het woord. En als gij afsnijdt, dan snijdt gij af, of ten verderven, of ter behoudenis. Heren, mocht gij u over ons ontfermen ter behoudenis. Mocht gij ons afsnijden van die eerste Adam. Indien wij nog niet afgesneden zijn, om ingeplant te worden in die ware wijnstok, de Heer Jezus Christus, opdat wij in hem vruchten mochten dragen van geloof en bekering. We bidden het u in Jezus' naam. Amen. Geliefde, laten we nog zingen van die 44e psalm en daarvan het 12e vers, psalm 44 vers 12.
Maar wij om uwentwil verdreven verliezen al de ganse dag het leven. Wij worden slechts van hen geacht als schapen voor het mes gebracht. Ja, daar hou je niet van, maar de Heer houdt, want het, uw bloed, volk van God, is dierbaar in zijn ogen. Psalm 44, vers 12.